Hey, verrassing. Deze podcast begint een beetje anders dan je gewoon bent. En dat komt omdat deze aflevering een sponsor heeft, waar ik ongelooflijk blij mee ben. Want het is Troost. Met triple S. Dus troost.be. Met drie keer S dus. Dat is een webshop waar je terecht kan om iemand een hart onder de riem te steken. Want soms zijn je eigen woorden op. En dan is daar Troost. Soms wil je iets doen, maar weet je niet goed wat. En dan is daar Troost. Je vindt er geschenken voor moeilijke momenten. Je vindt er jouw knuffel op bestelling. Er zijn bloemen, prachtige houdertjes om mensen die je mist een mooie plek te geven. Kaarsen, kaartjes en nog zoveel meer. Ga vooral zelf eens snuisteren op troost.be. Ik heb er zelf lang voor deze sponsoring echt al heel vaak dingen besteld. En iedereen bij wie het dan in de bus valt, die zijn altijd heel erg blij. Troost is ook sprakeloos. En die S op het einde is ook een triple S. Je kan Inge ook inschakelen om afscheid te nemen op een warme en een persoonlijke manier. Alle info vind je op de website. En wat nog mooier is, de gasten van deze aflevering, Alison, die heeft een troostwinkel in Gent, Splinter, waar ze zo meteen ook over gaat vertellen. En de spullen van Inge, die kan je daar ook kopen. Wat een mooie cirkel, hè? Dus dat zijn twee ondernemende vrouwen die afscheid en rouw een prachtige plek geven. Dank je wel, www.troost.be. Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Alison de weg gevonden. Dag Alison.
Dag Sophie.
Jij bent de vrouw van Tom, die mensen misschien kennen als de chef van het Gentse restaurant dat jullie samen hadden, Cochon de Luxe, waar jij sommelier was.
Klopt.
Corona is in dat restaurant als een mokerslag aangekomen, maar toen werd Tom ook nog ziek.
Ja, 5 weken nadat we terug open mochten gaan, na corona, merkte Tom dat hij heel veel buikpijn had. Hij had steken in zijn buik en heel veel krampen. En ik kon eigenlijk ook al op het einde niet meer echt bijna recht staan van de pijn. Hij heeft toen wel nog zijn laatste servies afgewerkt. Hij is toen naar boven gaan en 's nachts helemaal niet kunnen slapen van de pijn. Als in een buik. Ik kon ook al een week niet meer naar het toilet. Hij was wel al een keer bij de dokter daarvoor geweest. Maar die had hem dan een pilletje voorgeschreven tegen de krampen. Dat hielp dat wel een dag, maar daarna was dat terug hetzelfde. Dus ze zijn dan eigenlijk zondagochtend naar spoed gereden. En daar hebben ze dan eigenlijk de diagnose van constipatie gesteld. Hij heeft daar een nacht gebleven. En hebben ze dan een ganse nacht een Moviprep laten drinken. Dat is een soort van drankje om je darmen terug op gang te laten komen en naar het toilet te kunnen gaan, maar dat hielp helemaal niet. Eigenlijk zelfs tegenovergestelde, op een bepaald moment was het zodanig erg dat hij eigenlijk door die Moviprep te moeten drinken, fecalis beginnen braken. En dan was opeens de ernst van de zaak wel heel duidelijk. Dan hebben ze hem in spoed geopereerd en dan hebben ze tijdens die spoedoperatie, die eigenlijk ook al een beetje kantje boordje was, omdat dat een zodanig moeilijke operatie was, hebben ze 2 tumoren uit zijn darm gehaald en een groot stuk van zijn darm. En had hij opeens de diagnose darmkanker. En na wat onderzoeken is er dan ook gebleken dat hij al een uitzaaiing had op zijn lever. Dus dat stond dat hij eigenlijk onmiddellijk in stadium 4 zat.
Van niks meteen naar palliatief eigenlijk?
Die spoedoperatie was eigenlijk in Jan-Paul Fijn, maar het was vrij snel duidelijk dat we daarvoor naar een UZ moesten gaan. Dus we zijn naar het UZ Gent gegaan dan, bij professor Geboes beland, waar ik nog altijd een heel warme herinneringen aan heb. En ook bij een een heel goede verpleegster die ons heel de tijd geholpen heeft daar. En zij heeft wel in het begin hem nog een curatieve behandeling voorgesteld. Dat wil zeggen dat hij wel nog kans had op genezing. En hem de zwaarste chemo gegeven die er mogelijk was. En zo lang mogelijk ook, met nog een operatie ook in het verschiet, om dan de levermetastases dan eigenlijk nog te proberen weghalen. Dus de eerste half jaar was hij effectief in curatieve behandeling. Maar na zijn operatie dan, dus na zijn 12 chemo's en dan zijn operatie, bleek na 5 weken na die operatie dat de metastases al teruggegroeid waren. Op hele korte tijd. En dan is zij inderdaad... Dan hebben ze gezegd, ja, nu kunnen we niet echt nog iets doen. En dan heeft hij nog een behandeling gekregen om hem zo lang mogelijk nog te geven. Ze hebben toen gezegd, we kunnen nog een 2 à 3 jaar geven. Maar het is dan op een bepaald moment heel snel gegaan. En door complicaties is ze eigenlijk binnen de 6 maanden dan overleden. Want hij had in april 2, 3 jaar gekregen en is in november overleden van datzelfde jaar.
Maar jullie hebben dus een moeilijke tijd gehad. Hè? Corona, het restaurant gaat dicht. Tom krijgt buikpijn. En niet veel later staat heel jullie leven compleet ondersteboven.
Ja. We waren eigenlijk heel blij dat we gewoon al terug een beetje... Dat we eigenlijk gewoon terug konden lopen doen na corona. Dus het is... opeens... Ik denk nog altijd dat ik nog altijd een beetje aan het bekomen ben van hoe snel dat alles gegaan is. Van alles normaal naar opeens... Mijn beste vriend kwijt, mijn man kwijt, de papa van mijn kinderen kwijt, mijn zakenpartner kwijt. Dus het is...
Heel veel.
Ja, het is veel. Tom is nu 10 maanden overleden. En ik begin nu pas te beseffen wat er allemaal gebeurd is. Sinds... Eigenlijk was onze allerlaatste normale service 13 maart 2020. Daarna zijn we inderdaad nog een keer tussen de 2 lockdowns door een paar maanden open geweest. Maar dat was dan met restricties, 1,5 meter met een mondmasker. En ook maar tot 10 uur. En dan na corona eerst nog op terras een maand, dat we dan zelf een terras hadden gebouwd voor ons deur. Met 8 couverts, wat ook niks was. En dan na 2 weken binnen was Tom opeens ziek. Ja.
Want ondanks de diagnose wilde Tom wel doorgaan, hè?
Ja, hij wou eigenlijk gewoon terug een beetje normaal zijn. Dat is uiteindelijk ook wel gelukt, want na dan zijn operatie en zo, en dat ze gezegd hadden dat hij maar 2 jaar niet meer had, had hij gezegd, dan doen we die chemo. En dan de week dat ik geen chemo heb, doen we toch open. En dat is effectief gelukt. Wij zijn van mei tot september open geweest nog. En dan was hij eindelijk terug chef. Want dat was al even geleden. En niet meer kankerpatiënt of patiënt. Dan kon hij eigenlijk nog een keer gewoon terug zijn passie uitoefenen. Want koken was wel zijn leven. En Leo was... Mijn jongste zoontje Leo was 2,5 toen dat corona begonnen is. En dat kind heeft eigenlijk nooit niet geweten dat papa chef was. En dat papa in zijn restaurant stond. Dus dat was voor hem ook, toen dat we dan terug open gaan zijn, was hij... net 5, was voor hem ook wel duidelijk van... dat is wat papa doet. En daarom hebben wij die grote keuken beneden. En staan die stoelen en die tafels daar. En dat was voor hem ook wel leuk om dan opeens dan toch de link te kunnen leggen tussen Tom en die keuken en dat restaurant en dat chef zijn.
Want jullie wonen boven het restaurant.
Ja.
Jullie, dat is jij en jullie 2 zoontjes.
Ja.
Dat restaurant was jullie leven, hè?
Ja.
En horeca is een... hard leven,
ja,
denk ik. Maar jullie waren altijd samen.
Ja, ja. Wij waren eigenlijk, dat ging eigenlijk al heel goed. Daardoor was het ook gemakkelijk om elkaar op bepaalde momenten ook gewoon los te laten. Dat werkte gelijk voor ons. Dat was, wij lachten ook altijd. Wij waren altijd leuten. Tom is iemand met heel veel humor. En probeerde mij ook altijd aan het lachen te brengen. En dat was dan, als dat lukte, was dat voor hem... hij deed dat graag, mensen aan het lachen brengen. Zowel via sociale media als in het restaurant, als mij, ons vrienden. En corona was voor ons vrij makkelijk, omdat wij gewoon altijd samen waren. Dus dat was voor ons niet extra moeilijk dat we opeens op elkaar slip zaten of zo. Dat was gewoon... Achteraf gezien ben ik wel blij dat corona geweest is. Want daardoor hebben we de laatste 2 jaar van ons leven wel heel veel met ons 4 samen geweest. En hebben mijn kinderen wel echt heel veel Tom bij hen gehad. Dat moest het restaurant gewoon open geweest zijn, wel niet zo had geweest. Dan had Tom gewoon veel meer moeten werken. En, ja.
Ze zijn nog klein.
Ja.
Hoe gaat dat met herinneringen? Wat probeer jij te doen om hun papa...
Wel, ik probeer zoveel mogelijk filmpjes en foto's te tonen. Er zijn hier en daar zo wat interviews en gesprekken en wat film en beeldmateriaal. Dus ik probeer dat eigenlijk zoveel mogelijk aan hen ook te tonen en te laten zien. Over hem te babbelen. En ik probeer ook tegen hen te zeggen dat als ze iets willen vragen of zo, of als ze ergens hulp bij willen, dat ze het aan hem ook moeten vragen. Van, als Daniel een beetje stress heeft of zo, soms voor een keer een kampje of iets, dan zeg ik, laat papa je maar even helpen en vraag het hem maar van, papa wil mij een beetje helpen. En dan, meestal werkt dat wel. Dus nog zoveel mogelijk proberen hem te betrekken in ons dagelijks leven. Ja, alles in ons huis is ook nog... Er is nog boven niks veranderd. Zijn jas hangt daar nog, zijn kleren hangen daar. Ja. Dus hij is wel... al onze foto's hangen nog op dezelfde plaats. Hij is wel heel alom aanwezig nog in ons en in hun leven. Ik heb heel veel schrik dat ze... Vooral Leo dan, die is nu 5, die wordt 6 in september. Dat hij... Ja, niet veel herinneringen meer gaat hebben. Maar er zijn wel een paar... Zo hardcore memories, ik merk dat wel, die heel veel terugkomen. Zoals Tom speelde altijd zo vliegertje met me. Hij ging dan op zijn schoot zitten en dan speelde hij zo straaljager of zo. En heel regelmatig komt dat terug. Mama, wil je een keer zoals papa met mijn vliegtuigje spelen? Allee, zo, dat zijn zo'n paar dingen die hij toch nog heeft. En hoe meer we dat dan doen, hoop ik dat hij dat dan toch gaat bijhouden voor later.
Je zei daarnet, het afscheid ging plots veel sneller dan verwacht. Hè? Mm-hmm. Veel minder maanden, zelfs jaren, dan er gezegd was. Hoe waren de kinderen betrokken bij het afscheid?
Ja, bij het afscheid zelf... 11 oktober is Tom vertrokken naar Leuven voor een behandeling. Nog een soort van in een testfase. Met een nieuwe medicijn dat in Leuven beschikbaar was. Dus we zijn daar naartoe gegaan. Voor de voorbereidingen daarvoor. Maar hij heeft daar complicaties gekregen en een infectie gekregen. En hij heeft daar toen een week in het ziekenhuis moeten liggen. Maar ik heb dan gevraagd om hem over te laten komen naar Gent, omdat dat heel moeilijk was voor mij om naar daar te gaan met de kinderen en zo. En dan is hij eigenlijk in Gent beland. En daar heb ik redelijk snel gevraagd aan onze oncoloog, dus aan professor Geboes, hoe dat zat. Want dat zag er eigenlijk echt niet goed uit. Tom was heel verzwakt en op heel korte tijd. En toen heeft ze mij wel duidelijk gemaakt dat het niet zo lang niet meer ging duren. En dan ben ik de kinderen wel beginnen klaarmaken voor dat papa waarschijnlijk niet meer terug naar huis ging kunnen komen. En ik merkte ergens, vooral aan mijn oudste, aan Daniel, dat die gelijk niet gerustgesteld is het verkeerde woord, maar het feit dat ik eindelijk kon antwoorden op zijn vraag en niet meer moest zeggen van, ach, ik weet niet wat er gaat gebeuren, we weten het niet. Maar dat ik kon zeggen dat papa waarschijnlijk niet naar huis ging komen, dat hij dan... Uiteraard was hij super verdrietig, maar hij werd gelijk daar wel wat rustiger van. Dat het antwoord niet meer was van, we weten het niet. We wisten uiteraard nog niet dat het echt zo kort ging zijn. Maar op een bepaald moment was dan wel duidelijk dat zijn lever aan het uitvallen was. En dan heeft professor Geboes wel gezegd van, ja, het gaat maar een paar dagen niet meer duren. Op een bepaald moment heeft hij dan beslist om euthanasie te plegen. Dus hij heeft dat op woensdag beslist dat hij op vrijdag euthanasie ging krijgen. En dan zijn de kindjes donderdagochtend afscheid komen nemen. En dan is hij eigenlijk in die nacht van 3 op 4 november is hij overleden. Dus hij heeft eigenlijk zijn euthanasie niet gehaald. Waardoor ik heel blij om ben dat hij het zelf heeft gedaan en dat hij het toch niet heeft moeten laten doen. Dat hij het op zijn eigen manier gedaan heeft, ook met ons twee. Dat was ook een hele intieme nacht in het ziekenhuis. Er was geen volk op de gang. We waren gewoon met ons twee. Ook al was hij al in slaap. Maar ik had toch een hele grote connectie met hem die nacht. En dan heb ik wel gevraagd aan ons jongens om toch papa nog een keer te gaan bezoeken in het mortuarium. Waar dat hij heel mooi opgebaard lag, vond ik. Omdat hij veel minder getrokken was daar. Als hij overleden is, was hij heel getrokken en gemerkt dat hij niet meer comfortabel was en dat hij, ja, hij had zo aangetrokken gezicht, terwijl dat hij in het mortuarium eigenlijk terug veel zachter lag en zo met ergens een grijns op zijn gezicht, waardoor ik het wel oké vond dat de jongens hem toch nog een keer zouden zien. En dat hebben ze dan gelukkig wel gedaan. Ze hebben alle twee eerst apart getwijfeld, dan samen getwijfeld, dan toch op een bepaald moment alle twee precies tegen elkaar gezegd van kom, we gaan dat toch doen. En dan ben ik wel blij om dat ze nog afscheid hebben kunnen nemen. Ook al was dat het allermoeilijkste dat je als moeder kunt zien, is dat je kinderen afscheid moeten nemen van hun vader. Maar ze waren dan uiteindelijk, ze waren wel betrokken en ik denk wel dat een goede zal komen voor hun verdere verwerkingsproces.
Heb jij alles met Tom nog kunnen bespreken, wat je wilde bespreken?
Oh. Ja en nee. Op een bepaald moment zijn uw woorden op. Hè. En Tom was eigenlijk op het einde heel kwaad dat hij moest stoppen. We hebben een paar dingen besproken nog over wat er moest gebeuren met het restaurant. En daar hebben we eigenlijk dingen nog besproken die nog nodig waren. Maar ik denk nu, we zijn zo hard in tijd gepakt, dat moest ik het weten op voorhand, dat ik misschien wel nog meer dingen had gezegd tegen hem. Ja. Maar ja, opeens hadden we nog 2 weken en dan opeens nog 2 dagen. En dan was Tom is van woensdag op donderdag ben ik naar huis gegaan. Ik ben toen niet in het ziekenhuis gebleven, omdat ik beloofd had aan de kinderen dat ik woensdag ging thuis zijn. Dus Tom zei, je moet naar huis, want de kinderen hebben nu ook nodig. Dus ik ben die nacht naar huis gegaan. En ik heb daar nu spijt van, want die nacht heeft hij opgegeven. Ik heb dat gezien woensdag als ik vertrokken ben. En donderdagochtend als ik met de kinderen toegekomen ben om afscheid te nemen, was hij er toen al niet meer. Misschien is dat goed voor hem geweest dat ik daar niet was, dat hij heeft kunnen loslaten. Want dat was gebeurd. Hij was donderdagochtend dat hij had hij losgelaten. Maar had ik het op voorhand geweten, dat ik woensdag wel gebleven, denk ik. Om echt afscheid te kunnen nemen van hem.
Wat had je hem dan nog graag gezegd?
Dat ik hem ging proberen fier maken en uiteraard goed voor ons kindjes ging zorgen. En dat ik, maar ja, dat heb ik hem waarschijnlijk allemaal wel gezegd. Ze. Maar ja, toch. Het is heel dubbel om te beseffen dat je partner gaat sterven. Omdat je ergens langs de kant al wat kunt voorbereiden daarop. Wat dat heel... Dat is gewoon heel dubbel. Je bent langs de kant wel ergens achteraf blij dat je daar hebt kunnen op voorbereiden. Maar ook, je weet wel dat komt. Dat hij er niet meer gaat zijn. En opeens is dat daar dan. En kunnen dat eigenlijk gewoon niet geloven dat moment daar is. Omdat Tom heeft ook heel lang moeten vechten en is altijd positief gebleven en altijd zo gelijk doorsparteld alles wat hij moest ondergaan. Een chemo, een paar operaties, ingrepen. Hij heeft dat altijd doorstaan. En op een bepaald moment hadden wij allemaal zoiets van, gelijk zijn mama ook, hadden wij zoiets van, hij doorspartelt toch alles, dus het komt gelijk wel goed. Alles wat hij moest ondergaan, onderging hij. En dat lukte dan. En dan kwam hij elke keer terug bovenop. En elke keer terug met diezelfde vechtlust van, ik ga dat hier niet opgeven en ik ga hier nog 10 jaar leven. En dus dat was zo ongelooflijk dat dan opeens toch gebeurd was. En dat, ik denk dat ik nu nog altijd een beetje in ontkenningsmodus ben. Dat gebeurd is. Want iedereen zegt ook dikwijls tegen mij van, je ziet er goed uit en het gaat goed. En ik heb ondertussen van het restaurant een winkel gemaakt en een koffiehuis en ik doe dat allemaal. Maar ik denk dat ik gewoon nog altijd in de ontkenningsfase zit dat effectief gebeurd is, ik denk. Omdat alles zo snel gegaan is.
Jullie hebben dat allebei op jullie lijf laten zetten. Alles komt goed.
Ja.
Kan je dat nog geloven? Komt alles goed?
Dat is nu een ongelooflijk moeilijke vraag, want ik heb altijd geloofd dat alles goed komt. Dat was ook wat Tom altijd tegen iedereen zei.
Want wanneer hebben jullie dat laten zetten?
Tom had dat al. Tom had dat eigenlijk laten zetten voordat hij ziek was, om mij te pesten, omdat ik nogal kon piekeren over kleine dingen. En Tom heeft dat op een bepaald moment een keer gezegd, wel, ik zal het op mijn arm laten zetten en dan elke keer als je piekert, zal ik het u tonen. En dan toon je effectief elke keer. Het staat op mijn arm, alles komt goed. Ah ja, het is goed, alles komt goed. En dan, ik heb het op mijn arm laten zetten, ik denk in november, na zijn diagnose. Dus in juni is hij gediagnoseerd en ik heb het in november laten zetten. Dus als hij nog volop in de curatieve behandeling zat. En als ik nog heel hard geloofde dat hij dat wel ging te boven komen. Ook al spraken de cijfers op dokter Google daar anders over. Toch geloofde ik dat wel ging goed komen.
En kijk je soms naar je arm?
Ah, wel, mijn alles komt goed staat op een plek waar ik het niet kan zien. dus misschien... Ja. Maar ik heb wel nog een tatoeage van hem gekregen. Ik had voor zijn 35e verjaardag had ik hem een cadeau gedaan. Zo Just Tattoo of Us. Zo een programma op MTV van vroeger dat je zo elkaar een tatoeage mocht geven zonder dat je ziet wat dat is op voorhand. En dat is er bij hem nooit niet echt van gekomen, maar hij heeft wel zijn idee nog doorgegeven aan onze gemeenschappelijke tattooartiesten. En ik ben een maand nadat hij overleden is, ben ik bij haar geweest en heeft zij dat op mijn arm gezet. En zonder dat ik wist wat dat ging zijn. En het is eigenlijk hij die achter mij staat met zijn hand op mijn schouder om te zeggen dat alles wel goed komt en dat hij altijd bij mij zal... Dat hij achter mij zal blijven staan in gelijk welke beslissing dat ik neem.
En dat hebben jullie op een manier ook afgesproken, hè? Dat hij er zal zijn. En dat zit in appelsine, hè?
Dat zit inderdaad in appelsine, Sophie. ik ben nogal spiritueel, al gans mijn leven lang, door verschillende omstandigheden. Is dat iets een constante draad al geweest in mijn leven. En toen dat Tom ziek was, heb ik een boek gelezen. En die heette Tekens zijn overal. Van iemand, van een medium eigenlijk, dat verhalen schrijft over mensen die iemand dierbaar overleden hebben. En die dan van het hiernamaals of van hierboven of gelijk hoe dat je het noemt, tekens geeft van ik ben hier nog. En in die boek staat een verhaal over appelsine dat ze vraagt van als je hier bent, wil je me dan alsjeblieft een appelsien tonen. En ze kreeg niet één appelsien, maar ze kreeg honderden appelsienen op een bepaald moment. En ik heb dat toen verteld tegen Tom. We waren toen eigenlijk op reis in Frankrijk. Dat is mij bijgebleven. Ik heb dat dan verteld tegen Tom. En sinds dat hij overleden is, zie ik ook overal appelsienen. En elke keer als ik een zie, dan moet ik aan hem denken. En dan geloof ik dat hij mij toont van ik ben bij u. En ja, ik weet, dus appelsienen zijn super random, maar... Ze zijn alom aanwezig in mijn leven op dit moment, waardoor ik wel nog altijd het gevoel heb dat hij effectief bij mij is. En dat is iets wat mij gewoon vastgeeft. Sommige mensen geloven daarin, andere mensen niet. En dat is allemaal helemaal oké. Maar voor mij helpt het ergens om Tom nog dicht bij mij te houden.
Want je zei het daarnet al, van het restaurant heb je iets anders gemaakt.
Mm-hmm.
Een winkel, een troostplek,
ja.
Splinter.
Ja.
Maar misschien moet jij vertellen wat het precies is.
Maar Splinter is een beetje uiteindelijk een... dat was niet oorspronkelijk de bedoeling, maar uiteindelijk is het een koffiehuiswinkel troostplek geworden. Ik ben nadat Tom overleden is zelf op zoek gegaan naar zo'n plaats of plek in Gent en dat heel moeilijk gevonden. Dus ik dacht op een bepaald moment van ja, misschien moet ik het dan eigenlijk maar zelf maken van de winkel. Want het oorspronkelijke idee was, ik had dat met Tom besproken, dat ik van het restaurant een boutique ging maken. Dan zei hij, dan kun je gaan shoppen in je eigen winkel. Dat is nog gemakkelijk. En dat was ook effectief mijn plan. Maar dat is eigenlijk uitgegroeid naar wat het nu is. En ik verkoop nu ook heel veel troostartikelen. En ik probeer dat zo ruim mogelijk te benaderen. Ik verkoop kopjes troost, boekjes, dekentjes, heel veel kaartjes, theelichtjes, van alles. Wat je eigenlijk aan iemand kunt geven die troost nodig heeft of die troost wilt geven. En ik verkoop ook de boek Tekens zijn overal. Als zoete broodjes eigenlijk. Het is wel grappig dat ik hem zo goed verkoop. Wat mij ook nog altijd bevestiging geeft dat er wel redelijk veel mensen zijn die er ergens proberen houvast in zoeken. Dat die tekens krijgen van hierboven. Of van hun dierbaren. Maar ik ben wel heel blij dat Splinter nu is wat dat geworden is. Het helpt mij ook heel hard in mijn verwerkingsproces. Ik krijg heel veel mensen over de vloer die ook met een verhaal komen. Ik heb een soort van poort gecreëerd voor verhalen niet alleen van verlies en verdriet, maar allerhande verhalen eigenlijk. Wat dat mij wel elke keer bevestigt in dat wat ik nu aan het doen ben, dat ik dat moet doen. Ik verkoop ook handgemaakte urnes van verschillende keramisten waar ik mee samenwerk. Verkoop ook echt redelijk veel urnes, wat dat mij verbaast wel, dat mensen effectief hun weg vinden naar mij. En dat bevestigt mij ook dat de nood wel eigenlijk hoog is en dat er heel veel mensen rondlopen met verdriet en mijn verhaal en met nood aan rust en troost en gewoon even stilte. En
ik kan daar ook iets komen drinken, hè?
Ja, klopt. Ja, ik heb een koffietje komen drinken. Ik heb altijd een stukje taart in huis. Op vrijdagavond doe ik ook aperitief tot 8 uur. Omdat ik dan nog een beetje dichter bij Cochon de Luxe sta. Dat helpt mij ook om dat nog een beetje vast te houden. En ik zal wel zien dat verloopt in de toekomst. Slaat dat aan dan heel goed. Merk ik toch na een jaar van de mensen komen echt wel gewoon voor die koffie. Dan stop ik daarmee. Het is iets dat ik zelf beslis. Het is heel organisch. Dus ik probeer het zo een beetje af te wachten. Ik ben nu ongeveer 3 maanden... open. Dus ik probeer mijzelf ook wat tijd te geven en niet te hard van stapel te lopen en niet te snel te panikeren ook. Want het is wel een heel ander tempo als een restaurant. Een restaurant is 20.000 stappen op een servies zetten en nu moet ik mijzelf mijn tempo gewoon zelf ook naar beneden halen en het zelf rustiger aan doen en ik word eigenlijk een beetje gedwongen om...
Want ik denk dat jij je hele leven gehold hebt, hè?
Ja. Ja, het restaurant is wel hollen, ja. Nu is het ook hollen, maar op een andere manier. Maar als ik in de winkel ben, dan word ik eigenlijk gedwongen om stil te staan.
Maar stel, ik kom bij jou iets drinken en we delen ons verhaal. Heb jij daar ruimte voor al die verhalen? Want jouw eigen verhaal weegt zo zwaar.
Ik heb die vraag nu al gehad en ik heb het gevoel dat wel werkt. Dat ik daar wel ruimte voor heb. En ik denk een beetje dat ik daardoor wat kan vluchten van mijn eigen verdriet. Ik merk wel dat ik op het einde van de week wel soms wat moe gebabbeld ben, want ik moet wel heel veel babbelen, maar ik doe dat graag. Het is heel aangenaam. Ik heb nog geen dag het gevoel dat ik moest gaan werken, wat uiteindelijk wel ongelooflijk is als je tot op dat punt kunt komen. Waar ik Tom heel dankbaar voor ben. Het is superdubbel, maar moest hij er nog zijn, dan zou ik niet doen wat ik nu doe. Ik doe wat ik nu doe heel graag. Het is zo ongelooflijk dubbel. Ik zou uiteraard nog 1000 keer liever Tom bij mij hebben en in mijn restaurant staan. Maar ik probeer te omarmen wat ik in de plaats gekregen heb. En wat ik in de plaats gekregen heb, is ruimte en tijd voor mijzelf in de winkel. Maar daarbuiten is alles nog steeds een beetje hollen. Maar in de winkel word ik gedwongen om stil te staan. En dat helpt mij wel, denk ik.
En de naam Splinter hebben jullie samen nog gekozen, hè?
Tom heeft eigenlijk de naam gekozen. Op een bepaald moment zei hij, ik weet uw naam, ze voor uw winkel. Onze kinderen noemen Daniel en Leo, een beetje vernoemd naar Donatello en Leonardo van de Ninja Turtles. Zonder dat ik dat zelf beseft heb, heeft hij dat dan gedaan. En op een bepaald moment zei hij, als Leo al een paar jaar was, van, je weet ook dat uw kinderen genoemd zijn naar 2 Ninja Turtles. Ah ja, fijn, dank u. En dan zei hij, ik weet de naam van uw winkel. Splinter, zei hij. Ik zeg, Splinter, waar komt dat nu? En ik moest er zo gelijk wel aan wennen. En dan zei hij, eigenlijk wil ik u niet vertellen waarom dat hij Splinter zou moeten noemen. Maar als je het gaat beseffen, ga ik hier niet meer zijn. En ik wil eigenlijk wel uw reactie zien. Dus ik ga het u toch vertellen. En de vaderfiguur van de Ninja Turtles in de riool. Dat is een zo'n ratje. En die noemt Master Splinter. En op die manier zegt hij, kan ik toch nog een beetje een vaderlijk figuur zijn over de winkel en over de jongens. En ja, op die manier is het een Splinter. En sinds dat hij dat verteld heeft, kon ik ook geen enkel andere naam nog bedenken die beter zou zijn dan Splinter. Dus het is blijven hangen.
Is verdriet ook een splinter?
Verdriet is de splinter. En het is dat vergelijk is eigenlijk al geweest. Het is een splinter die echt rottig kan zeer doen, maar je ziet niet. En het is op die manier is het wel dubbel. Want ja, verdriet is een splinter. Ja. Het is echt een heel mooi vergelijk, maar het is wel effectief zo. En zo voelt het voor mij ook aan. Moest ik hier nu zitten met een splinter in mijn hand, in mijn vinger, je zou het niet zien, maar het is er wel en je voelt het constant. Het is effectief zo, ja.
Hele mooie naam, hè?
Ja.
Dat heeft hij goed gedaan.
Ja, dat heeft hij goed gedaan. Hij heeft heel veel dingen goed gedaan. De naam heeft hij ook goed gedaan. Ja.
In wat mis je hem het meest?
In mijn beste vriend zijn. Aan tafel. We gingen ongelooflijk veel gaan eten. Dat was ook deel van onze job. Dat mis ik enorm. En ook gewoon aan tafel. Ik heb twee jongens, die zijn 5 en die zijn 8. Uiteraard voeren wij gesprekken, maar dat zijn geen grote mensengesprekken. Dus dat mis ik enorm. Gewoon kunnen babbelen tegen hem. En ik mis eigenlijk het meest van al mijn eigen lach. Omdat hij mij zo viel. Die het lachen. En ik mis ons, de dynamiek van ons gezin. Ja, ik probeer mijn kinderen zoveel mogelijk nieuwe herinneringen te geven. Dat ze toch niet het gevoel hebben binnen 10 jaar dat ze alleen maar met een rouwende moeder op schok zijn moeten gaan. Maar ja, ik ben vorige week alleen met naar Paradisa geweest. Dat was superleuk, was heel blij. Maar het enige dat je ziet zijn al die gezinnen rondom u. Uiteraard toon ik dat niet. Nee, dat is niet de bedoeling, maar toch is dat gelijk een splinter die daar toch zit. Ja.
En durf je nog vooruit te kijken?
Ja, ik merk van mezelf dat ik dat eigenlijk niet doe, vooruitkijken. Ik kijk eigenlijk niet achteruit en ik kijk niet vooruit. Ik leef ongelooflijk neig dag per dag. Dat, als de mensen vragen hoe is het met u, zeg ik altijd dag per dag. En die een dag die kan... Gelijk van de morgen ben ik opgestaan en heb ik gemerkt dat het een moeilijke dag was en dat ik emotioneel was. En soms kan ik opstaan en merken dat ik zo wat... Soms ben ik zo wel wat apathisch ook. Dat ik gewoon de dag doorkom en dan... Ja, dat ik wel van alles doe en ik probeer nog zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Ik ben ook ongelooflijk goed omringd. Ik heb veel vrienden die mij veel ondersteunen en die mij dikwijls een keer uit mijn kot trekken. Maar toch... 5 jaar geleden dacht ik dat mijn toekomst volledig uitgestippeld lag. Nu weet ik dat ik nu geen flauw idee heb waar ik binnen 5 jaar ga zijn. Ik wil het eigenlijk ook niet weten, want ik had het 5 jaar geleden ook niet willen weten waar ik nu zou zijn. Dus ik wil ook eigenlijk niet weten waar ik binnen 5 jaar ga zijn. En ik wil dat ook allemaal zo open mogelijk laten. Als ik binnen 5 jaar toch ons huis wil verkopen en iets anders wil gaan doen, of Splinter ergens anders verhuizen, of dan zal ik dat op dat moment zien. Ik probeer eigenlijk gewoon op dit moment gewoon zoveel mogelijk dag per dag te leven. Omdat ik merk ook, als ik naar foto's kijk van vroeger, dat ik snel heel verdrietig word over wat er weg is. Dus ja, ik zeg het, probeer ook niet te veel naar het verleden te kijken.
Is het leven of is het overleven op dit moment?
Op dit moment is het een beetje overleven. Maar ik denk niet dat je dat merkt aan mij. Ik denk of ik probeer dat toch zoveel mogelijk weg te steken.
Waarom?
Omdat ik niet de persoon wil zijn die het altijd loopt te blijten. Of ik heb ook schrik dat mijn vrienden om een duur ook niet meer gaan bellen, omdat ze weten van als ze erbij is, dan is het zwaar of moeilijk. Dus ik probeer altijd zo de best mogelijke versie van mezelf te zijn, mogelijk op die dag, denk ik.
Is dat niet vermoeiend?
Ja, maar de andere optie, denk ik, is even vermoeiend. En dat is gewoon de hele dag lopen. Ja, jammeren. Dat wil ik niet. Want ik ben ook wel echt dankbaar voor die 13 jaar dat wij samen geweest zijn. En hij heeft mij de 13 schoonste jaren gegeven die ik had kunnen hebben. Dus ik ben er wel dankbaar voor. Ik wil niet...
Ik vind het heel straf dat je Splinter ook zo snel hebt opgericht, echt in de ruïnes van het verdriet.
Ja.
Want Tom is nog geen jaar gestorven en Splinter staat er al.
Ja. Ja, ik had... Dus Tom is overleden in november en ik had mezelf tijd gegeven tot het einde van dat jaar, dus tot het einde van 2022, om niet aan de winkel te denken of niet aan Splinter te denken. Maar ik merkte dat stilzitten echt niks voor mij was. Dat ging gewoon niet en ik ben er toen maar eigenlijk al aan begonnen. En tegen het einde van het jaar was het logo al af, was het hout voor de kast al besteld, waren de verbouwingen eigenlijk al op gang. Ik heb samen met mijn papa verbouwd, die is schrijnwerker en die heeft eigenlijk samen met mij Splinter volledig niet verbouwd, maar eigenlijk opgebouwd. Ik heb zoveel mogelijk van Cochon de Luxe proberen behouden, om zoveel mogelijk nog die sfeer te behouden. Voor mijzelf ook nog zoveel mogelijk het gevoel te geven dat ik zo nog wat in de twee werelden zit.
Want Cochon de Luxe, ja, afbreken, dat voelt waarschijnlijk toch ook wel dubbel.
Ja, dat ging eigenlijk niet en ik heb dat eigenlijk ook niet gedaan. Het enige dat ik gedaan heb, is de bank weggedaan. Omdat we zo'n lange bank hadden. En die is vervangen door een hele grote lange kast. Tom zijn keuken staat daar nog. Hij kan eigenlijk morgen terugkomen. Alles staat daar nog. Lijkt dat hij zou terugkomen. Maar ja, afbreken was heel moeilijk. Dus ik heb echt voornamelijk opgebouwd en niet afgebroken. Ik heb ook nog aan hem gevraagd wat ik moest doen met die keuken, want ik vond dat heel moeilijk. We hadden eigenlijk net voor corona een nieuwe keuken gekocht voor hem. Dus ja, hij heeft er 4 maanden in kunnen koken. Maar ja, er staat nu een splinter nieuwe keuken. En hij zei, ja, laat hem staan, want ja, dan kun je nog mee doen wat je wilt later met dat huis ook. Als je het nog wilt verkopen, dan kan het eventueel nog een restaurant worden voor iemand anders. Of, ja, ik heb echt heel weinig afgebroken eigenlijk. Ik heb wel veel verkocht. Ja, als je 7 jaar restaurant hebt, dan vergaar je wel het een en het ander. Veel borden en Tom werkt veel met vormpjes. Dus ik had honderden ijs, allee, zo van die ijsvormpjes. Ja, en alle kommetjes waar ik niet echt nog iets mee kon doen. En heel veel borden. En ja, ik weet zelfs niet goed meer wat ik allemaal verkocht heb. Maar ik heb dat toen in januari wel gedaan. Zo'n grote Cochon de Luxe uitverkoop gedaan. Ook om hem te laten verder leven in een ander restaurant. Er zijn veel restaurateurs die ook effectief achter borden geweest zijn. Of pannenkeus of van alles. Om zo ergens toch iets van hem te hebben waar ze nu mee verder koken. Dat vind ik wel heel leuk. Dus Tom is wel wat verspreid op dat vlak ook doorheen. Allee, of Cochon de Luxe en Tom zijn verspreid in veel Gentse restaurants. Dat doet mij ook heel veel plezier. Dat was ook mijn bedoeling. En af en toe krijg ik nog zo van mensen een foto van... Kijk, we hebben dat gemaakt met dat of... Dit is dankzij Tom. En dat doet mij ook altijd wel deugd. Dat ik besef dat mensen hem nog niet vergeten zijn. Maar dat is zoiets moeilijk. Hè. Je weet het zelf ook. Je hebt zoveel schrik dat mensen hem gaan vergeten. Maar ja, dat gebeurt niet. Hè. Er wordt aan hem gedacht. Maar ja.
Hij zit in zoveel dingen. Dat is een hele mooie gedachte, hè, wat je net zegt. Ja. Dat zijn potjes en zijn pannetjes.
Ja.
Bij andere restaurants verder leven.
Mm-hmm.
Zolang Splinter bestaat, is hij Splinter op een manier?
Ja, dat is waar, ja. Ja, hij leeft op veel verschillende manieren verder. Daar heb ik wel wat proberen voor zorgen dat hij zoveel mogelijk verder kan leven.
Ook in jullie zone?
Oh ja. Mijn jongste zoon is 2 druppels water, Tom. Ja. En mijn oudste heeft zo wat meer de interesses van hem. Gelijk de voetbal. Hij is zeer geïnteresseerd in voetbal. Mijn jongste totaal niet. Dus dat is ook wel leuk. Ik denk dat ik binnen 10 jaar ga verschieten. Elke keer als Leo binnenkomt, dat ik denk dat Tom gaat zijn. Maar ja, hij leeft ook verder in hen. Ja.
Komt er nog een tattoo van een appelsien?
Er staat al een glaasje fruitsap op mijn enkel. Omdat Tom op het einde geen alcohol meer mocht drinken. En dan wou je altijd een glaasje vers fruitsap. Dus dat staat al op mijn enkel. Maar de volgende tatoeage zal hoogstwaarschijnlijk een appelsientje zijn, ja.
En zo zal hij er altijd zijn, hè?
Zo zal het er altijd zijn, ja.
Dankjewel, Alison.
Dankjewel, Sophie.
Om je verhaal te vertellen. Misschien moet je nog even zeggen waar Splinter is voor mensen die eens willen langskomen.
Splinter is in Gent, in ons pand in de Brabantam 113, waar vroeger Cochon de Luxe was.
Ik hoop dat het voor veel mensen een troostplek kan zijn.
Ik hoop het ook.
Maar vooral ook voor jou.
Dank u wel.
In de winkel van Alison Splinter vind je ook allerlei fantastische spullen van Troost. Troost.be met 3x S. Een prachtig winkeltje van Inge, een webshop waar je dingen kan kopen om mensen een hart onder de riem te steken als je het zelf niet goed weet, als je niet weet wat je moet zeggen of wat je moet doen en je wilt toch iets doen. Er is zoveel, ik kan het allemaal niet beschrijven, maar ga zeker eens kijken op www.troost.be. Met 3x S.be. Waarom zeg ik dat? Omdat Troost de sponsor is van deze aflevering. Een heel erg mooie sponsor, denk ik, voor een podcast als Weg. En ik ben er heel erg dankbaar om. En ik ben zelf eigenlijk ook wel een trouwe klant van Troost. Dus ja, wat een warme cirkel is dat. Ik ga het nog één keer zeggen en ik hoop dat je allemaal surft en gaat kijken naar www.troost.be. En de S is 3 keer te schrijven, dus Troost met 3x S. Dankjewel.